Spreek, o Heer, door uw heilig woord, dat ons hart u hoort en verzadigd wordt. Zaai uw woord, plant het diep in ons en verander ons naar uw evenbeeld. Dit zijn de woorden van het eerste couplet wat we net hebben gezongen. Een heel mooi lied, een indrukwekkend lied, een gebed dat, als het goed is, vanuit het diepst van ons hart tot God wordt opgezonden. En ook een heel bijzonder gebed om dat vandaag zo zingend naar God toe uit te bidden als inleiding op een preek over de tweede kernwaarde waar we vandaag met elkaar over gaan nadenken. We hebben eerder nagedacht over de eerste kernwaarde van onze gemeente. We willen Jezus volgen door de kracht van de Heilige Geest. En vandaag gaan we nadenken over de tweede kernwaarde. We erkennen de Bijbel als het woord van God. Ik weet niet of u de BDM Nieuwsmail van afgelopen vrijdag hebt gelezen. Ook een beetje de aankondiging voor de dienst van deze zondag. En daarin werd al even genoemd dat zo'n kernwaarde, we erkennen de Bijbel als het woord van God. Ja, dat klinkt heel stoer. En dat klinkt heel stellig. Of niet soms? Je zou kunnen zeggen, het klinkt heel erg rechtzinnig en orthodox, heel erg behoudend en evangelisch geweldig, dat we zo met elkaar als gemeente dit willen belijden. Wij erkennen de Bijbel als het woord van God. Hartstikke goed. Maar weet je wat nog veel belangrijker is? Want nogmaals, dit kan heel stoer en stevig klinken, maar weet je waar het uiteindelijk om gaat, dat als we vandaag gaan nadenken over de Bijbel als het woord van God, veel belangrijker is dat wat het woord in en door ons leven uiteindelijk ook gaat doen. Want je kunt een geweldige kernwaarde formuleren, een geweldige proclamatie uitspreken. Maar als het woord ons leven niet verandert, heeft het geen enkele zin. Laat ik het zo zeggen, de Bijbel, in de Bijbel vinden we heel veel informatie, betrouwbare informatie. Maar de Bijbel is niet zozeer bedoeld als een boek waarin we allerlei informatie kunnen vinden. Nee, de Bijbel is bedoeld als het boek dat ons leven transformatie biedt. Dat we getransformeerd worden, dat we gaan veranderen. En daarom is dat gebed zo mooi wat we gezongen hebben. Zaai uw woord, plant het diep in ons en verander ons naar het beeld van de Heer Jezus Christus. De Bijbel is bedoeld om ons leven te veranderen, om ons leven te transformeren. We willen vandaag en de komende weken, net als bij de eerste kernwaarde, op drie manieren daarover gaan nadenken. In de eerste plaats vandaag het thema van deze samenkomst: we erkennen de Bijbel als het woord van God. Vervolgens is het de bedoeling dat we deze preek en de inhoud daarvan ook op de gemeentekring met elkaar in de kleine groep gaan bespreken. Dat staat gepland voor komende week, 3, 4 of 5 mei, maar net op welke avond je samenkomt. Of misschien later, want ik heb begrepen dat een aantal kringen deze week niet bij elkaar komt vanwege vakantie. Het maakt niet uit waar, maar het is de bedoeling dat we als kringen hier verder ook mee doorgaan. En als derde willen we naar aanleiding van deze kernwaarde op dinsdag 24 mei opnieuw weer een verdiepingsavond gaan beleggen. Dat zal dan weer plaatsvinden aan de Lagebrink 64. En deze keer zullen Joël Treuren en ik samen deze avond invulling gaan geven. We gaan dan nadenken over vragen als: waarom is de Bijbel nou zo betrouwbaar? Waarom kunnen we daar gewoon van uitgaan? Wat betekent het dat de Bijbel is geïnspireerd door de Heilige Geest? En hoe moet je de Bijbel nou lezen als je soms dingen tegenkomt die in die cultuur zo anders waren dan in onze cultuur? Hoe ga je nou om met de normen van de Bijbel en hoe kun je daar vorm en inhoud gaan geven in onze tijd? Nou, voor dit soort vragen willen we op de verdiepingsavond verder na gaan denken en ik hoop dat je die avond er ook bij kunt zijn. Maar vanmorgen is vooral de vraag: wat doet het woord in en door ons leven heen? Hoe kan het woord ons leven transformeren? We gaan met elkaar nadenken over een hele bijzondere gelijkenis. Een verhaal dat Jezus vertelde aan de mensen, wat we vinden in Lucas 8, vers 4 tot 8 en de versen 11 tot 15. Het is de gelijkenis van de zaaier. En ik lees hem vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling. Lucas 8, vers 4. Toen er vanuit de steden mensen naar Jezus toegekomen waren en er zich een grote menigte verzameld had, vertelde hij deze gelijkenis. Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Terwijl hij daarmee bezig was, viel er wat zaad op de weg Het werd vertrapt en door de vogels opgegeten. Er viel ook wat zaad op rotsachtige bodem, maar toen het opschoot, droogde het uit door gebrek aan water. Vers 7. Ander zaad viel tussen de distels en toen de distels opschoten, verstikten ze het. Maar er viel ook wat zaad in vruchtbare aarde en dat bracht 100-voudig vrucht voor toen het was opgeschoten. En dan het laatste stukje van vers 8, dan spreekt Jezus met luide stem, hij voegde er met luide stem aan toe, wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Laat de volgende die hem zien met een plaatje erbij, wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Waarom zegt Jezus dit zo heel nadrukkelijk en waarom verheft hij hier zijn stem? Ik kan me zo voorstellen dat u op dat moment even een soort megafoon erbij pakte, zodat iedereen het hoorde. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Waarom Jezus dit hier doet, is dat hij de mensen even duidelijk wil maken. Hallo mensen, goedemorgen, word eens even wakker. Ik vertel niet zomaar een verhaaltje. Natuurlijk, Jezus was een ongelooflijk volmaakte storyteller. Hij vertelde zoveel verhalen, hij vertelde gelijkenissen. Maar hij vertelde deze verhalen niet om de mensen te vermaken. Nee, elk verhaal, elke gelijkenis die Jezus vertelde, dat was een verhaal met een hele diepe boodschap. Met de bedoeling dat we daarna zouden horen en dat we daarna zouden gaan luisteren. Horen en luisteren, dat lijken twee bijna dezelfde woorden. En toch worden deze twee woorden hier heel nadrukkelijk op naast elkaar gebruikt. Horen, dat heeft te maken met je oren. Horen, oren, het zit er al in. Met het risico dat als je hier vanmorgen op dit moment nu zit en je hoort naar de woorden die we net hebben gelezen, en als het daarbij blijft steken, dan loop je het risico dat het woord van God deze morgen het ene oor ingaat en het andere oor weer uitgaat. En dat het alleen maar door je hoofd gaat, zonder dat het woord ook daadwerkelijk kan doordringen tot in je hart. Als je alleen maar hoort naar het woord, dan zit je eigenlijk hier, dan neem je het ter kennisgeving aan, dan neem je vanmorgen weer nieuwe informatie mee naar huis, maar daar blijft het bij steken. Maar Jezus roept met luide stem, wie oren heeft moet horen en ook moet ook gaan luisteren. Oren doe je met je horen doe je met je oren, maar luisteren, dat doe je met je hart. Dat mag het woord dat binnenkomt in je hoofd, via je oren, mag gaan indalen in je hart. En weet je wat het grote verschil is? Als je alleen maar hoort, dan blijf je passief, dan doet het niks. Maar als je gaat luisteren, dat heeft te maken met gehoorzaamheid. Dat heeft te maken met dat je ook gaat doen wat Jezus ons leert. En dan hebben we het inderdaad over transformatie van ons leven. Degene onder ons die kinderen hebben, zeker als ze nog wat jongere kinderen zijn, of als ze in de puberteit zitten, die hoef ik denk vanmorgen ook niet uit te leggen wat het verschil is tussen als je kinderen horen en als je kinderen luisteren. Daar zit een heel groot verschil in. Weet je dat het kan gebeuren dat je je leven lang elke zondag trouw naar de kerk gaat? Dat je zelfs misschien wel elke dag op een bepaald moment, 's morgens, vroeg of 's avonds, laat het maakt niet uit, maar dat je elke dag leest uit de Bijbel, maar dat het al die jaren blijft steken bij horen en dat het uiteindelijk je leven niet verandert. Want alleen horen verandert niets. Het gaat erom dat we luisteren en luisteren, dat zet ons in beweging. Dat maakt ons actief. We lezen ditzelfde principe heel kernachtig samengevat in Jacobus 1, vers 22 en 23. Vergis u niet, in hier staat het letterlijk, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet, nou je moet het zelf maar verder lezen wat er staat, maar dat is eigenlijk gewoon, nou, ik zou bijna zeggen, zonde van je tijd. Als je er alleen maar naar hoort en je doet er uiteindelijk niets mee. Deze woorden hier uit Jacobus 1, ik denk dat deze woorden het hart van de geschiedenis of van de gelijkenis van het zaad heel mooi samenvatten. Het gaat erom dat we horen, het gaat erom dat we luisteren en dan zal dat uiteindelijk gaan leiden tot vrucht dragen in ons leven. We gaan nu verder lezen in vers 11 en ik sla dus even een paar stukjes over tussen de gelijkenis en de uitleg van de gelijkenis. Gaat Jezus namelijk even aan de discipelen vertellen waarom hij zo vaak in gelijkenissen spreekt. En je moet die tussenliggende versen zelf thuis maar eens nalezen, maar dan zul je misschien wel een verrassende ontdekking doen en misschien ons beeld, ons idee waarom Jezus gelijkenissen gebruikt, misschien wel heel erg even op zijn kop zetten. Maar ik sla het nu even over. We hebben vanmorgen iets kortere preek, omdat we straks ook de tijd willen nemen om het avondmaal te vieren. Dus dat mag je zelf even thuis verder uitzoeken. We gaan naar vers 11 en vanaf dat stukje gaat Jezus de betekenis van deze gelijkenis uitleggen. En Jezus wil dan gelijk duidelijk maken dat het zaad waarover in deze gelijkenis wordt gesproken, dat is het woord van God. Vers 11. Dit is de betekenis van de gelijkenis. Het zaad is het woord van God. Als we nu verder gaan, moet je even één ding vasthouden, dat is heel belangrijk. Het gaat in het verdere deel van de gelijkenis niet over de zaaier. Dat is de Heere God zelf, die door zijn woord en door zijn geest ook op dit moment woorden van God in ons hart wil zaaien. Daar gaat deze gelijkenis verder niet over. Die zaaier is gewoon helemaal 100% oké. Of niet soms. Het gaat in deze gelijkenis verder ook niet over het zaad. Over het woord van God. Dat is volmaakt, dat is heilig, dat is betrouwbaar, dat is goed. En daarom erkennen we het. Wij geloven de Bijbel is het woord van God. Met het zaad is niets mis. Dus als er iets ontbreekt in je leven aan vruchtdragen, dan heeft dat niets te maken met de zaaier dat hij niet goed gezaaid heeft. Dat heeft niets te maken met het zaad dat het niet van voldoende kwaliteit was. Nee, het verdere van deze gelijkenis gaat over de akker. Over de akker, de bodem van ons hart. De centrale vraag die vanmorgen op ons afkomt is deze. Hoe ziet de bodem van ons hart, hoe ziet de akker van ons hart eruit? Met wat voor hart zit je hier vanmorgen in deze samenkomst? Met wat voor hart zit je of lees je als je de Bijbel opendoet voor jezelf? Is dat een ontvankelijk hart? Is dat een hart dat bereid is om te horen en te luisteren? Is dat een hart met een gezindheid, met een verlangen om werkelijk meer van God te ontvangen en van hem te leren? Het gaat dus over de bodem van ons hart. Ik kan me herinneren, jaren geleden was er een reclame over pizza. En er werd er al bij gezegd, het gaat om de bodem van de pizza, die moet goed zijn. Nou, zo geldt het zeker voor ons hart. De bodem van ons hart, die moet goed zijn. En die bepaalt wat er gebeurt met het zaad dat God door zijn woord in ons leven, in ons hart zaait. Er worden in deze gelijkenissen vier groepen mensen neergezet. En let op, het gaat hier niet over mensen die zeg maar, van buiten zijn, mensen die nooit in de kerk komen, mensen die wij omschrijven als de ongelovigen, de heidenen, want die horen het woord van God niet en die luisteren het woord van God niet. Nee, het gaat hier over vier groepen mensen die alle vier het woord van God te horen krijgen in hun leven. Ze komen ook alle vier, denk ik, regelmatig in de kerk. Ze zijn, zoals we dat dan zeggen, onder het gehoor van het woord. We gaan naar de eerste groep kijken in vers 12. Jezus gaat de gelijkenis nu uitleggen. Het staat op de weg, dat zijn zij die geluisterd hebben, maar daarna komt de duivel en graait het woord weg uit hun hart om te voorkomen dat ze worden gered door te geloven. Let op, het gaat hier dus over mensen die horen, maar heel nadrukkelijk, hou even vast, die twee verschillende betekenissen. Het zijn mensen die ook geluisterd hebben. Het zijn mensen die dus op zondagmorgen in de samenkomst zitten. Ze openen hun hart, ze luisteren naar wat God te zeggen heeft. Het woord mag in hun hart binnenkomen. Ze hebben wel geluisterd en het komt binnen. Alleen er is iets mis met de bodem van dit hart. Het hart is wel enigszins geopend voor de woorden van God, jawel. Het mag van het hoofd naar het hart binnendalen. Maar tegelijkertijd zijn het mensen met een koud en een ongelovig en een hard hart. Hart met een D en hart met een T. En weet je wat er dan gebeurt? Dan lezen we bij deze mensen met zo'n hart, dan komt de duivel en graait het woord weg uit hun hart om te voorkomen dat ze worden gered door te gaan geloven. De duivel wordt in de Bijbel soms voorgesteld als een leugenaar, als een mensenmoordenaar. Maar Jezus spreekt ook over de duivel als zijnde een rover. De duivel is er ongelooflijk in gespecialiseerd om datgene dat God ons vanuit zijn hart wil schenken, het woord waar we in geloven, om dat woord ook weer te roven, weg te nemen, weg te graaien uit ons hart. Weet je wat er heel concreet kan gebeuren? En ik geloof dat het iedere zondagmorgen in iedere kerk gebeurt. Ook door de week, maar vooral op zondagmorgen. Zondagmorgen rond een uur of 11:30. Dat zijn de tijden van de week dat de duivel en zijn demonen overuren draaien. Weet je dat het zomaar kan gebeuren dat je hier nu zit en je hoort de woorden. Je luistert ernaar. Het mag je hart binnenkomen en misschien raakt het je zelfs nog wel een beetje. En straks gaan we koffie drinken. En tegen de tijd dat je eerste bakje koffie leeg is, heeft de duivel het woord al uit je hart kunnen weggraaien. Omdat de bodem van je hart koud en hard is, zoals een rots hard en koud kan zijn. Het komt niet verder. En tegen de tijd dat je de Heemraderlaan bent uitgereden met de fiets of met de auto, weet je eigenlijk al niet meer waar de preek over gaat. De tweede groep waar Jezus hierover spreekt. Jezus legt uit wat er gebeurt als het zaad op rotsachtige bodem terechtkomt. Dat is een combinatie, er is wel wat goede grond, maar het is een rotsbodem. We lezen vers 13. Het zaad op de rotsachtige bodem, dat zijn zij die het woord vol vreugde aannemen wanneer ze het horen, maar het schiet geen wortel. Ze geloven zolang het hun goed uitkomt. Maar als ze op de proef worden gesteld, worden ze afvallig. Ik vind het een bijzondere omschrijving, zoals het hier staat. Het zijn mensen die vol vreugde het woord aannemen. Er gebeurt dus iets, en het kan gebeuren in een dienst, of misschien wel op een jongere dag, of bij een samenkomst ergens op opwekking. Je wordt geraakt en vol vreugde neem je het woord aan. En wauw, te gek, hartstikke mooi. En er worden keuzes gemaakt. Ik kies vandaag om Jezus te gaan volgen in mijn leven. Alleen dan gaat het leven verder en het gewone dagelijkse leven komt weer terug. En dan verandert er zo weinig. Het blijft een beetje aan de oppervlakte. Het schiet geen wortel. Het mag niet tot verdieping komen in je leven. Andere evangelisten die deze gelijkenis ook hebben opgenomen in een evangelie, die spreken hier over oppervlakkigheid. Weet je dat het een van de grootste bedreigingen is van de kerk? En ik wil het nog concreter maken. Een van de grootste bedreigingen van de evangelische beweging in ons land is oppervlakkigheid. We schieten geen wortel. Het gaat niet dieper, het blijft ergens op een bepaald niveau hangen. En we hebben het met vreugde aangenomen, maar uiteindelijk transformeert het leven ons, transformeert het woord ons leven niet echt. Ik geloof dat we het zo nodig hebben, ook vanuit deze waarschuwing komt dat weer zo duidelijk naar voren. Dat we verder gaan dan oppervlakkig bezig zijn en dat we de diepte ingaan. Evangelische broeders en zusters, ga niet ten onder aan oppervlakkigheid, maar ga de diepte in. Het zorgen ervoor dat het woord van God wortel mag schieten in je leven. Over 2 weken is het Pinksteren. En dan sta ik ook weer voor de zondagmorgen ingepland. Voor de mensen die dan niet naar opwekking gaan. En ik heb al over nagedacht. Ik wil over 2 weken gaan spreken over het thema zwemmen of pootje baden. En dat heeft te maken met Ezechiël 47. Weet je wel, die stroom, die rivier die begint in de tempel, die uiteindelijk eindigt in de Dode Zee. En over waar die rivier komt is leven. Maar eerst is die rivier niet zo diep, je kunt pootje baden, maar uiteindelijk is die rivier zo diep dat je moet gaan zwemmen. En ik heb het idee dat wij als evangelische gelovigen soms al zo tevreden zijn met een beetje pootje baden in de rivier van God. Terwijl God zegt, ik wil dat je dieper gaat. Ik vind dat zo'n mooi lied van Delirious. I want to go deeper. Willen we dieper gaan met God? Willen we dieper gaan in ons leven met de Heilige Geest? Willen we dieper gaan in ons bestuderen en binnen laten komen van het woord van God? Of zijn we tevreden met onze oppervlakkigheid? Deze mensen, ze geloven zolang het hun goed uitkomt. Het is een heel, heel ernstig zinnetje wat hier staat. Ze geloven zolang het hun goed uitkomt, maar als ze op de proef worden gesteld, worden ze afvallig. Ik heb in de jaren dat ik bij de EO heb gewerkt, op de weekenden met veel jongeren gesproken, heb de preesavonden, de jongerendagen. Ik voel me een zeer bevoorrecht mens. Ik heb in de loop van de jaren vele jonge mensen tot de Heer Jezus mogen leiden. Dat is het mooiste wat je kan overkomen als je anderen bij de hand mag nemen en ze bij Jezus mag leiden. Maar in de loop van de jaren heb ik heel veel van deze jonge mensen die op een jongere dag of tijdens een ronduit preesavond met vreugde het woord hebben aangenomen. Maar toen het moeilijk werd, toen het iets ging kosten, toen zijn ze afgehaakt. Ik kom zo regelmatig tegen gelukkig mensen die zeggen, weet je nog, die avond, toen heb ik een keuze voor de Heer Jezus gemaakt en nu leef ik met God. Maar ook mensen die mij tegenkomen en die mij zeggen, ja, vroeger kwam ik op de preesavonden, maar nee, het kostte mij te veel. Ik ben toch weer mijn eigen leventje gaan leiden. Dan de derde groep. En ik ben bang dat de groep die ik nu ga beschrijven misschien wel het dichtst bij ons komt zoals we hier vanmorgen zijn. Het gaat over het zaad tussen de distels. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Vers 14. Het zaad dat tussen de distels valt, dat zijn zij die wel geluisterd hebben en het met vreugde aangenomen hebben. Maar door zorgen en rijkdom en de genoegens van het leven worden ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen. Dit is de uitleg van wat we net hebben gelezen, dat Jezus zei, het zaad komt wel op, jawel, er gebeurde van alles en nog wat, maar uiteindelijk was er ook zoveel onkruid, de dorens, waardoor het zaad werd verstikt. En mensen, weet je waarom dit zo ernstig is wat hier staat? Wat Jezus hier omschrijft, dat is iets dat gebeurt zo stilletjes, zo geniepig, zo sluipend. We hebben het bijna niet in de gaten dat er onkruid in ons leven aan het groeien is, waardoor het zaad van het woord van God uiteindelijk wordt verstikt. Wat is dat erg als dat gebeurt? Misschien heb ik het nu wel een beetje over jouw leven. Je bent ooit tot geloof gekomen, je hebt met vreugde het woord aanvaard, je bent gegroeid in de Heer, je hebt je geworteld, je bent je gaan inzetten. Maar ergens in de loop van de jaren, of misschien wel de afgelopen maanden, misschien zit je nu midden in zo'n periode dat je denkt van, het is anders geworden. Ik ben mijn eerste liefde kwijtgeraakt. Het is allemaal een beetje naar de zijkant, naar de marge van mijn leven weggegaan. Weet je hoe dat komt? Jezus legt het uit wat die distels, wat het onkruid kan zijn in ons leven. Hij heeft het over de zorgen van het dagelijks bestaan. Hoe herkenbaar. Wat kunnen we ons ontzettend veel zorgen maken over onze baan? Of juist over het vinden van een baan? We kunnen ons zorgen maken of we de hypotheek volgende maand kunnen betalen. We kunnen ons zorgen maken over onze gezondheid, over onze kinderen, over onze kleinkinderen, hoe het met ze zal gaan. We kunnen ons zorgen maken over de gemeente. Gaat het allemaal wel goed in de gemeente? We kunnen ons op zoveel manieren zorgen maken. En als je er niet voor oppast, dan zijn al die zorgen, die zijn als onkruid in je leven, dat uiteindelijk dat net opgekomen zaad van het woord van God verstikt. Er wordt hier gesproken over de rijkdom en de genoegens van het leven. Niet iedereen is rijk. Ook in Nederland zijn er mensen die met moeite rond kunnen komen, maar We behoren wel tot de rijkste landen van de wereld. En dat is een zegen. Maar rijkdom kan ook worden tot een vloek. Waardoor het zaad van het woord van God niet in ons leven kan komen tot vrucht dragen. En er wordt nog iets genoemd, de genoegens van het leven. We zijn gezegende mensen. Ik denk dat er heel veel genoegens zijn waar we van mogen genieten. Maar weet je, het kan op een gegeven moment ook zo'n plek in ons leven krijgen dat het ten koste gaat van het lezen en het luisteren naar het woord van God, het vrucht dragen. We zeggen wel eens, wij leven in een hedonistische maatschappij. Hedone, dat is het Griekse woord voor genot. We leven in een genotssamenleving met dingen die goed zijn, ook dingen die niet goed zijn, maar waar we van proberen te genieten. Maar daar gaat het nu even niet om. We leven in een genotssamenleving. 24/7 wordt ons voortdurend van alle kanten genot aangeboden. Ik hoor de laatste tijd regelmatig mensen zeggen, ik kom bijna niet meer toe aan Bijbel lezen. Ik ben zo druk, zo vol. En het is misschien een beetje een vervelende vraag, maar ik stel dan toch steeds vaker aan deze mensen de vraag, heb je toevallig Netflix of zo? Ja, ja, dat heb ik. Ah. En hoeveel uur per dag kijk je naar Netflix of naar welke zender of maatschappij dan ook? Ja, toch wel 1,5, 2 uur. Dan heb je, als dat zo is, geen excuus om te zeggen, ik heb geen tijd om het woord van God te lezen. Dan loop je het risico dat je door de genoegens van het leven, dat uiteindelijk dat woord van God stil wordt in je leven en in een hoekje van je hart verdwijnt. Kennen jullie het woord amusement? Vast wel. Elk woord dat met een A begint is vaak het tegenovergestelde van een ander woord. Bijvoorbeeld amuzikaal is het tegenovergestelde van muzikaal. Zo is amusement het tegenovergestelde van muzement. Dat is een Latijns woord. En weet je wat het betekent? Stil worden, God zoeken. Dus als ons leven zo vol zit met 24/7 amusement, dan gaat dat ten koste van muzement. Dan gaat het ten koste van het zoeken naar God. En uiteindelijk zal het zaad van het woord in ons leven verstikken. Dan de laatste groep. Over wat Gods bedoeling is met ons leven. We lezen in vers 15. Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen. Ik zei net, het gaat om de bodem van ons hart. De zaaier is goed. Het zaad is niks mis mee. Maar hoe is het met de bodem van ons hart? Nou, wat we hier lezen, dit is de goede bodem, de goede akker van ons hart, waardoor God daadwerkelijk tot zijn doel kan komen in ons leven en het woord, het zaad, uiteindelijk vrucht kan gaan dragen. En wat een mooie omschrijving lezen we hier. Er wordt gesproken over luisteren met een goed en eerlijk hart. En goed betekent in dit geval dan niet dat we geen fouten meer maken, dat we nooit meer verkeerde gedachten in ons hart hebben. Maar goed veel meer in de zin van een open hart. En ik hoop dat je vanmorgen en elke morgen, als je naar de kerk komt, dat je met zo'n goed open hart komt. Maar ook elke dag dat je de tijd neemt om het woord te lezen voor jezelf. Ik hoop dat je dat doet. En zo niet, laat het vanmorgen een aanmoediging zijn om elke dag, al is het maar 5 minuten, uit het woord te lezen. Want alleen het woord kan jouw leven werkelijk veranderen. Alleen het woord is de waarheid waardoor je bevrijd wordt van de leugen. We hebben het zo nodig dat we het woord van God lezen met een open, met een goed en met een eerlijk hart. Eerlijk hart ook in de zin van, ja, het woord is soms als een tweesnijdend scherp zwaard. Het woord doet soms au in ons leven. Er worden allerlei mooie omschrijvingen gegeven in de Bijbel. En bijvoorbeeld, het woord is als honing voor mijn lippen. Dat is heel zoet, heel. Maar Ezechiël zegt op een gegeven moment, het woord is als een hamerslag in mijn leven. Soms dan komt dat woord ook echt boing binnen in je leven. En ben je dan eerlijk? Heb je dan een eerlijk hart? Mag God dan tot je spreken, ook als de scherpe kantjes in je leven eraf moeten? Een open en een eerlijk hart. En dan het tweede wat hier wordt gezegd, dat we met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd. Het koesteren. Dat vind ik zo'n mooi woord. Dat we het woord gaan koesteren. De NBG-vertaling heeft het hier over vasthouden. Koesteren, daarin zit iets in van, ik hou van het woord. Moet je Psalm 119 maar eens lezen. Het is eigenlijk één groot loflied, een liefdesverklaring. Uw woord is mij zo kostbaar. Uw woord, ik kan het niet missen. Ik hou van het woord. Weet je, en om het maar even heel zwart-wit neer te zetten. Het kan niet bestaan dat je zegt, ik ben een discipel van Jezus. Ik geloof in de Heer Jezus als de Zoon van God, maar de Bijbel, dat vind ik zo'n saai boek. Wie van Jezus houdt, die houdt van het woord. En weet je waarom? Omdat Jezus en het woord één zijn. Lees maar het begin van het Johannes-evangelie. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Wie van God houdt, wie Jezus wil volgen, die koestert ook het woord. En die wil elke dag opnieuw dat woord opnieuw in zich nemen. Als je kijkt naar het Griekse woord dat hier wordt gebruikt, dan mag je dit ook vertalen, dat koesteren met in bezit nemen. Dat vind ik ook een hele mooie betekenis, in bezit nemen. Denk aan Israël, aan de poorten van het beloofde land. Ze kregen van God de opdracht, neem het beloofde land in bezit. En hoe moesten ze dat doen? Door letterlijk hun voet op het beloofde land te zetten. En dan staat er, en elke keer als jij je voet zet op een stukje beloofde land, dan is het van jou. De Bijbel is vol met het beloofde land. De Bijbel staat vol met geweldige beloften voor iedere dag van ons leven. En als we dat woord lezen, we horen het, we luisteren naar, dan mogen we die woorden, die beloften van God ook als het ware in bezit nemen. Dan mogen we zeggen, dit is een belofte van God. En ik zet in geloof mijn voet op deze belofte. En dan is het van jou. Het beloofde land moet worden ingenomen. De beloften van God in het woord, die moeten worden ingenomen. Die mogen we ons toe-eigenen. Het woord koesteren, het woord vasthouden, het woord in bezit nemen, daar gaat het om. En dan staat er, en dan zal het door standvastigheid vrucht gaan dragen, door trouw, door doorzettingsvermogen. Dat is uiteindelijk waar het om gaat, dat het woord vrucht gaat dragen in ons leven. Dat is Gods bedoeling. We gaan het naar horen, we gaan er naar luisteren. We aanvaarden het met vreugde in ons hart. We gaan de diepte in. We laten het niet overwoekeren door zorgen en rijkdom en allerlei dingen. Nee, we laten het woord zijn werk doen in ons leven. En dan begint dat transformatieproces waarin we steeds meer sterven aan onszelf, waar Joël pas over gesproken heeft. Onszelf verloochenen, met Christus gekruisigd worden. En dan worden we getransformeerd, dan worden we veranderd naar het beeld van Christus. En dat is wat Jezus hier bedoelt met we gaan vrucht dragen. Nog één keer vers 8 van de gelijkenis zelf. Maar er viel ook wat zaad in vruchtbare aarde en dat bracht 100-voudig vrucht voor toen het was opgeschoten. Andere evangelisten hebben het over 30, 60 en 100-voudig. Vroeger dacht ik altijd, als ik dat soms las, nou 30 dan zit je een beetje, ja dat is wel aardig, maar dat is het eigenlijk niet helemaal. 60 dan zit je een beetje in de middenmoot en als je 100-voudig vrucht draagt, dan doe je het goed in het koninkrijk van God. Maar dan moet je weten hoe het in die dagen was. En dan ga je er anders naar kijken. Weet je dat in die dagen, als de opbrengst van de oogst, of van een graankorrel, 7,5 keer was. Dus je hebt één graankorrel in de grond gestapt en in de korenaar zitten 7,5 graankorrels. Dan had je een goede oogst. Als er uit één graankorrel 10 nieuwe graankorrels ontstonden in de korenaar, had je zelfs een hele goede oogst, dan was je als boer in die dagen bijzonder dankbaar. Jezus zet hoog in. Die gaat ver boven het gemiddelde. Die zegt niet, joh, als je tienvoudig vrucht draagt, nou dan doe je het al heel goed. Dan hebben we een goede oogst. Jezus die gaat voor 30, dat is al veel meer dan wat een normale oogst opbracht. Voor 60 en Lucas die slaat 30 en 60 gelijk over en die zegt, wij gaan voor de 100%. Wij gaan voor 100-voudig vrucht dragen. Dat is het verlangen van God en daarom zijn we hier op deze aarde dat ons leven vrucht gaat dragen. Nogmaals, deze gelijkenis gaat niet over de zaaier. Onze God, hij is volmaakt. Het gaat niet over de kwaliteit van het zaad. Het zaad is het woord van God, het volmaakte heilige woord waarvan we proclameren. Wij geloven dat de Bijbel het woord van God is en wij erkennen het. Het gaat vanmorgen om de bodem van ons hart. Hoe ziet jouw hart eruit? En kan het woord van God werkelijk jouw leven binnenkomen, opdat het vrucht gaat dragen? 30, 60, 100-voudig. Zullen we een moment stil zijn? We gaan straks het avondmaal vieren, dat is ook altijd zo'n moment van bezinning. Laten we even een moment stil zijn en dan zal op een gegeven moment vanzelf de muziek gaan inzetten. Maar om ons even naar binnen te kijken en bid maar dit gebed. Heer, wilt u laten zien hoe de akker van mijn hart eruit ziet? En is die zo dat het woord kan binnenkomen en dat ik vrucht kan gaan dragen? Of zijn er dingen die ik vandaag moet belijden, moet opruimen, moet veranderen? Heer, u bent de zaaier. U zaait het woord. En wilt u nu laten zien wat ons hart nodig heeft om dit woord te kunnen ontvangen en vrucht te gaan dragen.